Het woord van God mag vanmiddag geopend worden in het Bijbelboek Jesaja, 42e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Jesaja 42, vers 1 tot en met 17. En dan komt Gods heilig woord als volgt tot ons. Jesaja 42, zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt God, de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat erop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest en hen die daarop wanderen, ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen, nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Zing voor de Heere een nieuw lied, zijn lof vanaf het einde der aarde. U, die de zee en al wat daarin is, bevaart. U eilanden en wie daarop wonen, laten de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont. Laten zij die in de rotsen wonen, juichen, het vanaf de bergtoppen uitjubelen. Laten zij de Heere eer geven en zijn lof op de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held, hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen, hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van oude tijden afgezwegen, ik heb me stilgehouden, mij bedwongen. Als een barende vrouw zal ik het uitschreeuwen. Ik zal verwoesten, ja, ik zal tegelijk verslinden. Ik zal bergen en heuvels woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. Ik zal van rivieren eilanden maken en waterpoelen doen opdrogen. En ik zal blinden leiden langs een weg die ze niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op paden die ze niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht. En wat krom is, in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen. Ik zal hen niet verlaten. Maar wie op gesneden beelden vertrouwen, wie tegen gegoten beelden zeggen, u bent onze goden, die zullen terugwijken. En diep beschaamd worden. Tot zover onze schriftlezing. Kinderen, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog woonde in Barneveld de bekende dominee Fraanje, predikant van de gereformeerde gemeente al daar. 4 jaar na de oorlog in 1949 is hij op 70-jarige leeftijd overleden. Had een groot gezin, zijn jongste zoon, zijn zekere Louis, is met zijn trouwen in Arnhem gaan wonen. Hele hartelijke, vriendelijke man was dat, hij leeft ondertussen ook niet meer. En in een interview heeft deze jongste zoon iets heel moois een keer verteld en dat wil ik allereerst met u gaan delen. Ik zei het al, hij woonde dus in Arnhem en op zekere dag ging de telefoon en toen bleek er aan de andere kant van de lijn een zekere Sam Rubens te zijn. Je had in het telefoonboek gebladerd. Kinderen, vroeger had je nog een telefoonboek. En hij zag zo plotseling de naam Fraanje staan. Fraanje, Arnhem. Dus die man die pakt de telefoon en die belt de jongste zoon van dominee Fraanje op. En die twee hebben elkaar ontmoet en toen is die man gaan vertellen. Hij zegt, ik was 9 jaar en ik woonde in Zeist. Het was hongerwinter, 1944, en toen heb ik een handkar genomen en ben ik zo vanuit Zeist naar Woudenberg, naar Scherpenzeel, gelopen naar Barneveld. En toen kwam ik zo uw vader tegen, als predikant, en hij zegt, jongen, kom maar naar mijn huis toe. Krijgen eten. En die dominee heeft gul uitgedeeld. Want zo was dominee Fraanje. Zo stond hij bekend in Barneveld als een gulle predikant. Zal maar even een voorbeeld om dat te bevestigen. Kinderen had toen ook een kleinzoon van 1 jaar of 5. En die zat bij opa op schoot. En toen vroeg opa aan hem. Zeg, jochie, wat wil jij nou liever? Een kwartje of een nieuw hartje? En toen zei die kleinzoon, opa, ik wil graag een nieuw hartje. Vrouw, zei die, geef die jongen 2 kwartjes. Heel bedrag. Nou, zo was opa, gul. Nou, dat heeft die Joodse jongen, die van 9 jaar toen ook mogen ervaren, dat die dominee gul gaf. Hij mocht zelfs blijven slapen, kinderen, in de pastorie. En 's morgens kwam het hele gezin weer naar beneden. De jongste zoon dus ook. En samen gingen ze toen op de knieën. De dominee die stortte zijn hart uit voor de Heere met het hele gezin. En ook die jongen van 9 jaar die was daarbij, heeft hele grote indruk op hem gemaakt. En jaren later heeft hij dat dus gedeeld met de jongste zoon van die dominee. Nou, toen de jongste zoon overleed, toen ben ik nog naar de rouwdienst geweest. En toen vertelde een van die kinderen, hij zegt, ik had een biddende vader. Elke dag dan ging hij naar zijn slaapkamer en dan stortte hij zijn hart uit en dat kon je als kind horen. Wonderlijk, hè, dat een kind, een mens met God mag spreken. Ik hoop dat u ook zo'n biddend leven hebt, dat u uw hart uitstort voor de Heere. Waarom begin ik nou met dat voorbeeld? Naar gemeente in Jesaja 42... Dan luister ik naar een gesprek tussen een mens en God. Nee, vanmiddag mogen we luisteren naar een gesprek tussen God de Vader en God de Zoon. Een gesprek tussen God de Vader en God de Zoon. Wat een wonderlijk intiem gesprek. Nou, dat mag centraal staan op deze Adventszondag. Jesaja 42, de versen 5 tot en met 8. Laten we die tekstversen nog samen een keer lezen. Jesaja 42, vers 5 tot en met 8. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat erop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat daarop is en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen andere geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Dat zijn onze tekstversen. Christus, het verbond voor het volk, dat is het thema van de preek. Prachtige naam die in de tekstgedeelte genoemd wordt. Christus, het verbond voor het volk. 4 gedachten vanuit elk vers. Allereerst de schepping door de Heere vanuit vers 5. Beeld wordt gebruikt dat de Heere de hemel en de aarde heeft geschapen. Als een tentdoek uitgespannen, uitgespreid. Schepping door de Heere. Tweede gedachte, de roeping door de Heere. Vanuit vers 6, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid. Wat houdt die roeping van Gods eigen Zoon nu in? Derde gedachte, vanuit vers 7, de verlichting door de Heere. Met dat doel wordt Christus gezonden naar deze wereld als een licht voor de heidenvolken, om te openen de blinde ogen. Dus de verlichting door de Here. En tot slot de verering voor de Here vanuit vers 8. Wij mogen de eer niet aan mensen geven. Nee, de Here moeten wij alle eer voor onze verlossing geven. Dus de verering voor de Here. Dus de schepping door de Here, de roeping door de Here, de verlichting door de Here en de verering voor de Here. De gemeente, als u kijkt naar het begin van dit hoofdstuk, vers 1, dan zien we meteen hoe de vader zijn eigen zoon aanspreekt. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. En aan hem, zegt de vader, heb ik nu mijn geest, die heilige geest, gegeven. Om stil van te worden, dat de vader zo zijn eigen zoon aanspreekt, dat hij is uitverkoren om dat grote werk van de verzoening tot stand te brengen. En in dat werk en in die zoon heeft God vreugde. Mijn ziel heeft in hem een welbehagen. Misschien dat de kinderen het wel weten. Hè? Toen de Heer Jezus gedoopt werd, werd ook die tekst uitgesproken. En toen de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking was, nog een keer bevestigde de Vader, ik heb een welbehagen in mijn zoon, hoort hem. En zo mag u vanmiddag naar die boodschap van de Vader luisteren. Hoor naar mijn zoon. En aan hem is dus de Heilige Geest gegeven. In Jesaja 11 staat een prachtige tekst, kinderen. Dat de geest van de Here op hem zal rusten. Dat is de geest van de wijsheid, de geest van het verstand, de geest van de raad, de geest van de sterkte. De geest van de kennis, de geest van de vrezen des Heren. Dus als de Heer Jezus naar deze wereld komt, is hij vol van de Heilige Geest. Daarom daalt ook de Heilige Geest op hem neer bij zijn doop. Zo wordt hij geroepen, geschikt gemaakt om dat werk als zaligmaker te gaan verrichten. En zo wil de Heere ook vanmiddag zondaren brengen tot de kennis van de Zoon. Door die Heilige Geest. Nou, dan gaat de Heere vertellen in dat vijfde vers hoe hij zijn zoon zendt en naar wie hij zijn zoon zendt. Nou, zo zegt God de Heere, en dan komt er een eigenschap van God die de hemel heeft geschapen, hem heeft uitgespannen en dan de aarde heeft hij uitgespreid en wat daarop uitspruit. Het is een heel eenvoudig beeld. Hè? De hemelen zijn door God geschapen. Genesis 1, weten de kinderen ook wel. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Er was niets. Ik kan me daar eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken dat er niets is. Probeer het maar even. Dat er niets is. Dat is best moeilijk om daar een voorstelling van te maken. Nou, In dat niets, als het ware, gaat God dus hemel en aarde scheppen. Nou, dat wordt hier genoemd. Hij heeft de hemel geschapen. Door zijn machtswoord. Zo als een tent, dat is het beeld, uitgespannen. En precies hetzelfde wordt gezegd over de aarde. Die de aarde heeft uitgespreid. U zegt misschien, waarom komt opeens plotseling dat beeld hier naar voren over schepping? Ik begrijp dat niet goed. Nou, gemeente, de Heere wil ons laten zien die macht van de schepping. Hemel en aarde voortbrengen, dat is onvoorstelbaar. Nou, diezelfde macht komt openbaar in het zenden van mijn zoon naar die verloren wereld. Om alle twijfel bij u, bij jou weg te nemen, alsof God ons niet kan verlossen. Daarom die nadruk op de schepping. Zet dat beeld van het tentdoek. Ik zie dat de kinderen het in de afgelopen zomervakantie ook wel hebben meegemaakt. Je gaat kamperen, tent spannen, het haringen vastzetten. En dat is een beeld dat regelmatig terugkomt in de Bijbel. Dat hemel en aarde niet meer ten diepste zijn dan een tentdoek. Psalm 102 bijvoorbeeld. Die hemelen zullen vergaan. En God zal ze als een kleed, als een tentdoek in één rollen. Als God straks, de Jezus, terugkomt op de wolken van de hemel, dan zullen hemelen en aarde vergaan en als een tentdoek weer opgerold worden. Dus dat is deze wereld waarop wij wonen. In die zin stelt het niet zoveel voor, het is kwetsbaar, gemeente. Dat ervaren we steeds meer. En dan staat er dat alles daarop uitspruit. Het ouderwets woord, denk ik. Alle gewassen, de bomen, de struiken, de planten, de dieren. Allemaal door God geschapen. En dan komen we bij de mensen aan. Die de adem geeft aan het volk dat daarop is. En de geest aan hen die daarop wandelen. Dus God geeft aan al die volkeren, aan ons, de levensadem, de adem. Nou kinderen, toen moest ik toch even denken hoe dat begonnen is. Dat kort vertellen. Hoe is dat nou begonnen? Nou, God heeft wat stof genomen, zo staat het in Genesis 2. Hij heeft de mens geformeerd, gevormd, geboetseerd uit het stof van de aarde. Dus daar ligt een levenloos lichaam. Het ademt niet. Geen hartslag. Geen ziel. Een levenloos lichaam. En dan staat er dat God als het ware zo vanuit de hemel afdaalt op de aarde en dan gaat God letterlijk in die neusgaten van dat levenloze lichaam blazen. Dus God blaast door middel van die twee neusgaten de adem van het leven in dat levenloze lichaam. En kinderen, dan komt Adam tot leven. God geeft aan Adam een ziel. En dan begint dat proces van inademen, uitademen, inademen, uitademen. Dat is begonnen bij Adam, kinderen. Op die wonderlijke manier. En zo is het ook bij ons begonnen. Kort na de geboorte van u, van jou, van mij. Als nakomeling van Adam is dat eerste waar ouders op letten, als het kind geboren is, gaat het ademen. Is daar die eerste schreeuw. En zo hebben we allemaal van God de adem gekregen. Wij mogen op deze aardbodem wandelen. Dus God geeft u de adem. God heeft u een ziel, zo'n levende geest gegeven. Kinderen, nooit vergeten, de ademhaling is een geschenk van God. Sommige mensen die hebben last van COPD of andere longklachten, nou die weten het wel. Elke ademhaling is een geschenk. En ook nooit vergeten, kinderen, dat je een ziel hebt. Een ziel die geschapen is voor de eeuwigheid. En dat betekent dat vers 5 in die zin zelfs een soort echo is van vers 1. De geest gegeven aan de mensen die op die aardbodem wandelen. En vers 1, tweede gedeelte, ik heb mijn geest ook op hem gelegd. Hetzelfde woord, de ruach, die levensadem. Dus als de vader de geest geeft aan zijn zoon, zo geeft hij aan ons mensen, kinderen, ook zijn geest. Die levensadem, die ziel. En nou moet ik wel eerlijk zijn, gemeente, er komt een dag dat de laatste adem daar zal zijn. Onze sterfdag. En dan zegt de prediker, dan gaat die geest terug naar God. En dan bereikt die ziel de eeuwige bestemming. Hemel of hel. Wie leeft er van ons die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Wie kan zijn ziel van het graf redden? Gemeente, dit gaat gebeuren. Dat die levensadem beëindigd wordt. Daar moeten we op voorbereid zijn. Hoe komt het, gemeente, dat wij sterven? Hoe komt het dat deze wereld weer ineengerold zal worden als een tentdoek? Nou, door de zonde. Echt waar, het komt door de zonde. Die prachtige schepping. Dat is een zuchtende schepping geworden. Als gevolg van onze zonde, als gevolg van de zonde van Adam. En u zegt, God in deze preek, nu geef ik aan die verloren mensen, aan die verloren wereld, mijn zoon. Al zo lief kinderen heeft God deze verloren wereld gehad. God heeft jou, uw behoud op het oog. Hij geeft ons zijn zoon. Advent. Christus wordt ons gegeven. Opdat een ieder, niemand uitgezonderd, een ieder die in hem gelooft, eeuwig zal leven. Nou, hoe roept de Heere nu zijn zoon? Dat is onze tweede gedachte, de roeping door de Heere. De Heere die gaat vertellen hoe hij in het zesde vers zijn zoon roept. Ik, de Heere, heb u, dus mijn eigen zoon, geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen, ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Met grote nadruk 4 keer. Ik zal. Dat laat zien de vastigheid. Het werk van de Vader is in die zin tot troost voor het werk van de Zoon. Er is geen verschil. Wat de Vader wil, dat wil de Zoon. Het eerste, ik heb die Zoon geroepen in gerechtigheid. Nou, wat betekent dat roepen, kinderen? Nou, roepen betekent in het ambt stellen. God, die keek als het ware om zich heen. Dat zegt McChain in een preek over deze tekst. Hij keek om zich heen en in het grote heelal is er iemand die ik kan roepen om dat werk te gaan doen, om die verloren wereld te gaan redden. Maar met eerbied gesproken, God die zocht en er was niemand. Geen engelen, en er zijn miljarden engelen, maar geen engel kon God roepen voor dit werk. Gabriel niet, Michael niet. Al die engelen die daar staan voor het aangezicht van God en met hun vleugels hun aangezicht bedekken en het uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Niet één engel was in staat om dit werk te gaan doen. God heeft geen engel geroepen. Want die engelen kunnen die verloren wereld niet redden. Kinderen, al zou God de last van de zonde leggen op een engel die zou bezwijken. Nou, God keek dus rond. Zijn er nog misschien andere schepselen? Zijn er mensen? Zijn er dieren beschikbaar? Nee. Ze zouden allemaal bezwijken onder de last van de zonde. Die ganse schepping kreunt. Gemeente, wie heeft God toen geroepen? Nou, u begrijpt het, zijn eigen zoon. Ik heb u geroepen. En kinderen, toen de zoon van God die roep van de Vader hoorde, wat heeft de Heere toen gezegd? Zie, hier ben ik. Ik wil dit werk gaan doen. In de rol van het boek is van mij geschreven. Psalm 89 zegt zo mooi. Dus God heeft hulp besteld bij een held, zijn eigen zoon, die machtig is om te verlossen. Dus die zoon die was daar spelende voor het aangezicht van de Vader. Zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Het heeft God de Zoon gezegd, Vader, ik wil gaan naar deze verloren wereld. Hij is geroepen in gerechtigheid. Dat betekent dat u op een eerlijke manier is aangesteld. De Sion, zo is dan die bekende tekst, hè, die wordt door recht verlost. God die verlost zijn kinderen niet op een slinkse, achterbakse manier van de zonde. Nee, hij doet dat in gerechtigheid. Je hebt altijd mensen die proberen de mazen van de wet op te zoeken. Maar zo heeft God dat niet gedaan. Nee, zegt hij, als ik mijn zoon roep, dan roep ik hem in gerechtigheid. Ook vers 4, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. Dus het gaat er eerlijk aan toe bij die roeping. Tweede, ik zal u bij uw hand grijpen. Dat is het beeld van de ondersteuning. Maar kinderen, dit is een prachtig beeld. Echt waar, prachtig. Dat laat allereerst zien dat het voor de Zoon van God wel moeilijk is geweest om dit werk te gaan doen. Taak, hè, om de zonde van Gods kinderen te gaan verzoenen, die is op de schouders gelegd en het is te zwaar voor engelen, het is te zwaar voor de mensen, maar het is ook zwaar geweest voor Gods eigen zoon. En daarom zegt de Vader, maar ik zal je bij de hand grijpen, ik zal je ondersteunen, het zal gelukken. Nou, misschien zijn er wel kinderen van een jaar of 4, 5, die soms wel eens bang zijn. Wat doe je dan als je bang bent? Dan ga je toch naar mama toe en dan zeg je, mama, wilt u mij vasthouden? Dan grijp je eigenlijk automatisch de hand van mama vast of de hand van papa. Misschien moet je wel geopereerd worden. Moet naar het ziekenhuis toe. Dan zie je tegenop. Grote mensen zien er ook tegenop. Ik denk dat mama dan zegt, mijn kind, als jij naar het ziekenhuis moet, geopereerd moet worden door de dokter, ik ga met je mee en je mag mijn hand vasthouden. Ik zal bij je zijn. Nou, dat is wat de Vader zegt tegen zijn zoon. Ik sterk u. Ik help u. Ik ondersteun u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Jesaja 41. Dus dat is wat de Vader belooft. Mijn zoon, ik zal je bij de hand grijpen. Je hoeft niet alleen te gaan, die lijdensweg van kribben naar kruis. Ik ga mee. En kinderen, wanneer had de Heer Jezus het moeilijk? Misschien moet je ook wel denken aan Gethsemane. Dat inderdaad daar kroop als een worm over de grond. Het gesmeekt heeft, Vader, wilt u die drinkbeker van het lijden, wilt u die wegnemen? Ik vind het zo zwaar. En dan stuurt de Vader een engel om zijn eigen zoon te ondersteunen. Hij wil hem bij de hand grijpen. Dus door de grootste diepten heen, ook op Golgotha. Ik geloof dat we toch mogen zeggen, heeft God zijn eigen zoon vastgehouden. En de Heere voelde de verlatenheid en hij zei toch, mijn God, mijn God. Dus gemeente, dat is zo'n troost, hè, dat het werk van de Vader en van de Zoon, dat zal gelukken. Dat is wat de Heer hier belooft. Ik zal u bij de hand grijpen. Dat is het garantiewerk. Het zal gelukken. Dat komt ook in de derde belofte naar voren. Ik zal u beschermen. Ik zal u bewaren. Dus het zal gelukken. Gemeente, er is veel tegenop gekomen. Als u de Bijbel kent, dan weet u precies wat ik bedoel. Hè? Herodes ging er tegenin en Pilatus' kinderen heeft zijn best gedaan. De Heer Jezus te kruisigen en de Satan heeft zijn uiterste best gedaan. En ze hebben eigenlijk allemaal willen verhinderen dat die verzoening zou plaatsvinden. De Satan die kon het niet hebben dat Christus dit machtige werk zou gaan doen. En toch, het is gelukt. Ik zal u behoeden. Die triomftocht die gaat plaatsvinden. Uiteindelijk heeft Christus ook de overwinning behaald. Zijn gang naar de aarde mocht leiden tot de opening van de hemel. Voor zondaren. En dan als laatste zegt de Heere in die roeping, Nee, ik zal u stellen, ik zal u geven, zegt de Statenvertaling, tot een verbond voor het volk. Tot een licht voor de heidenen. Kinderen, er zijn heel veel verschillende namen in de Bijbel voor de Heer Jezus. Bijna 200 verschillende namen. Sommige namen kennen jullie. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, de blinkende morgenster, de roos van Saron. De edele plant van naam, prachtige namen, maar hier komen we eigenlijk ook zo'n naam tegen. Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Ik vind het zelf een van de mooiste namen. De Heer Jezus, die wordt hier door de Vader genoemd, een verbond voor het volk. Prachtige naam. Hij is het hoofd van het genadeverbond. De borg, zegt de Hebreeënbrief, van dat verbond. Dat was eigenlijk een verbond, de kinderen. Dat was een verbond. Dat is eigenlijk een overeenkomst tussen twee partijen. Je moet even denken aan een huwelijksverbond. Als man en vrouw gaan trouwen, en dan belooft de man aan zijn vrouw dat we één zullen zijn, één zullen worden. En dan zegt die man, vrouw, ik zal altijd voor je zorgen. In voorspoed, in tegenspoed. Ik zal er voor je zijn. En die vrouw die belooft precies hetzelfde aan de man. Ik zal er voor jou zijn. En zo worden man en vrouw in dat huwelijksverbond aan elkaar verbonden. Ze worden één, ze beloven elkaar trouw. En wat zegt nu de Vader tegen zijn zoon? Nou, ik zal u aanstellen tot een verbond voor het volk. Dus die mensen die hier op die wereld wonen, die diep gevallen zijn. Aan die verloren mensen geef ik u als een verbond. De kinderen weten wel dat Adam is eigenlijk ons eerste verbondshoofd. En Adam is gevallen. Hij heeft samen met zijn vrouw, met manninne, Eva, gegeten van die vrucht. Van die ene boom. Dus wij hebben van onze kant dat eerste werkverbond verbroken. En toen hebben we eigenlijk tegen God gezegd, nou heren, hier hebt u de echtscheidingsbrief. Wij willen niet meer met u te maken hebben. Wij weten het zelf wel beter. En zo is de dood in de wereld gekomen en de weg naar de levensboom is afgesloten. En u zegt de Heer in de tekst, en nu ga ik mijn eigen zoon, die ga ik geven aan die verloren mensen uit de omgeving van Rotterdam als een verbond voor het volk. Dus de Heere wordt u vanmiddag gegeven. Die geeft, God de Vader geeft zijn zoon als een verbond. Dus u mag genade ontvangen in dat genadeverbond. Want daar gaat het om, gemeente, in dat verbond. We hoeven het zelf niet te verdienen. Nee, God schenkt het ons in zijn zoon. Alles wat tot de zaligheid van noden is. Nou, kinderen, daarom wordt de Heer Jezus geboren in Bethlehem. Om de zonde van de kleine kinderen te verzoenen. En zo gaat de Heere door het leven en sterft hij als volwassene aan het kruis. Het lam van God, dat wordt ter slachting geleid. Nou, zo gaat de Heere dat genadeverbond oprichten. Nou, één dag, kinderen, voordat de Heer Jezus sterft aan het kruis. Wat heeft hij toen gedaan? Dus hij is samen met zijn discipelen naar zo'n opperzaal, zo'n bovenzaal gegaan. En hebben ze samen het Paasgaan gevierd. Gedacht aan de bevrijding uit Egypte. En toen heeft de Heer Jezus ook dat brood genomen, het heeft hij tegen zijn discipelen gezegd, en nu ga ik het avondmaal instellen. Dat mijn lichaam, dat gaat sterven aan het kruis, dat wijst op de voldoening van dit verbond. Ik ga dat verbond bekrachtigen door mijn sterven. En kinderen, heeft hier Jezus ook een drinkbeker genomen met wijn erin. Dat heeft hij tegen zijn discipelen gezegd. Nou, dit is nu het nieuwe verbond. In mijn bloed. Dan mag u drinken van die wijn. En dan weten dat ik dat verbond met u gesloten heb. Dat u vergeving van al uw zonden ontvangt op grond van dit verbond. Want ik hoop dat uw hart toch vanmiddag opspringt van vreugde als u dat mag horen. Zo is hij dus aangesteld als een verbond voor het volk. Hij is overgeleverd om onze zonde. U hoeft niet te sterven, nee, Gods Zoon sterft. En toen is hij opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dan maakt de Heere de belofte toch waar. Hè? Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mijn volk zijn vanwege dit verbond. Hij geeft zijn Zoon, hij stelt hem aan. McChane die zegt in een preek dus over deze tekst het volgende. Het is heel wonderlijk, hè? God de Vader heeft zijn eigen Zoon bemind. Wat is er veel liefde tussen de Vader en de Zoon. Maar dan zegt McChane dat God zondaren nog meer bemint dan zijn eigen Zoon. En daarom geeft hij zijn Zoon, stelt hij hem aan, zodat zondaren met God verzoend worden. McChane zegt zelfs dat de Vader zo graag zijn Zoon aan het hart drukt. Maar dat hij nog liever zondaren aan zijn hart drukt. Dus vanmiddag wil de Vader u aan zijn hart drukken. Durft u deze zaligmaker af te wijzen? Durft u vanmiddag te zeggen, ja, maar dat verbond is niet voor mij. Durft u werkelijk tegen God de Vader te zeggen dat er in dit verbond iets tekort schiet? Ik hoop dat u vanmiddag zegt, nee Heere, dat kan, dat mag ik niet zeggen. Ik geef u inderdaad mijn hart aan deze bruidegom. Hij wordt u aangeboden, gemeente. U mag hem aannemen. U mag de Zoon aanvaarden. Als het verbond aan u geschonken. Waarom doet de Heere dat? Omdat onze ogen daarvoor geopend moeten worden. Onze derde gedachte, de verlichting door de Heere. Je roeping betekent trouwens nog iets, tot een licht voor de heidenvolken. Zo staat het aan het einde van vers 6. Dus zo komt de Heere als een licht naar deze wereld toe. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Waarom, gemeente? Om nou die blinde ogen te openen. Om gevangenen uit de kerk te leiden. Uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Dus dat is onze toestand, gemeente, van nature. Door Adams val zijn wij blind geworden. Nou, wat blind is, dat weten ook de kinderen wel. Dat kun je niet meer zien. Even een verhaal. Ik moest opeens denken in de voorbereiding aan twee broers. Nog heel wat jaren geleden, net voor de jaarwisseling, vuurwerk hadden gekocht. En wat deden ze? Nou, dat vuurwerk dat werd in een grote stalen pijp gedaan. En ja, toen werd het vuurwerk aangestoken. Kinderen, dat ging niet goed. Dat spatte uit elkaar. En dat vuurwerk raakte het oog van die ene broer. Het was zo erg dat zijn oog eruit moest. Dus die jongen is voor altijd blind geworden aan dat ene oog. Nu zijn wij eigenlijk allemaal blind. Niet aan één oog, maar aan twee ogen. Als u geen heerlijkheid ziet in de Heer Jezus. Als u geen heerlijkheid ziet in de liefde van de Vader. Dan bent u blind. Dus er zijn duizenden mensen in Nederland die nooit, echt nooit denken aan hun ziel. Die leven gewoon voor het geluk. Heel veel mensen zeggen, ja, ik heb het goed. Mooi huis, mooie auto, mooi baan. Hopelijk fijne contacten met de familie. Ik ben tevreden. Wat wil ik nou mens? Wat willen mensen nog meer? God zegt, u weet niet dat u bent ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind. En naakt. Dus die ogen, gemeente van ons, die moeten geopend worden. En u zegt, God, nu stuur ik mijn zoon naar deze wereld om de ogen van die blinde mensen te openen. Zijn uw ogen geopend voor de heerlijkheid van Christus? Mag ik zo zeggen, kinderen, vanmiddag houdt de Heere nou spreekuur. Echt waar, God de Vader houdt spreekuur. En u mag met uw blinde ogen komen naar de hemelse dokter, naar de Heer Jezus. Kom maar, zegt de Vader, kom maar naar mijn zoon toe. Hij zal uw ogen openen. Dat je opeens mag zien, ben ik blind? Ja. En wil hij mijn ogen openen? Ja. Zo zendt God zijn zoon. Om de ogen te openen. In het ziekenhuis kan een dokter dat niet zo makkelijk. Iemand die blind is weer genezen. Maar Gods zoon opent de ogen voor zijn genade. Voor de liefde van de Vader. Ja, maar zegt iemand, is dat mijn toestand? Ben ik echt blind? Nou, zegt de Heer, ik zal nog een voorbeeld gebruiken. Het voorbeeld van de gevangenis, van de kerker, zegt de tekst. Misschien zijn de kinderen nog nooit in de gevangenis geweest. Maar dat is een groot gebouw waar je niet zomaar naar binnen komt. En waar je ook niet zomaar in de cel komt. Kinderen, zullen we eens zo even een cipier volgen. Zo'n gevangenisbewaarder. Hij heeft een grote sleutelbos meegenomen. En dan komen we zo bij een gesloten deur. We horen achter die deuren een stem. Hé, zeggen we, dat is een stem die ik ken. Dat is mijn eigen stem. Zo zitten wij opgesloten. In de cel, in de kerker. En zeker in andere landen, dan kan het gebeuren dat kinderen, dat ook in de cel die gevangene opgesloten zit, vastgeketend zit met kettingen. Nou, dat is naar het beeld van de mens. Wij zitten vastgeketend aan de zonde. Aan de macht van de vorst der duisternis. Wie is er niet hoogmoedig, gemeente? Die zonde leeft in ons aller hart. Sommige mensen zijn helemaal verslaafd, geketend aan sterke drank. Andere mensen zijn vastgeketend aan de zonde van porno. Dan voel je, ik kan me niet verlossen. Ik zit zo vast aan bepaalde zonden. Vul uw eigen zonde maar in. Dan zit je dus vast, opgesloten in zo'n donkere cel. Dat is het beeld dat eerlijk geschetst wordt. De wereld is een gevallen wereld. Een duistere wereld. Het licht schijnt in de duisternis. En dan komt Christus vanmiddag naar ons toe en hij zegt, ik ga die mensen die vastgebonden zitten uit die kerker leiden. Uit de gevangenis wie in de duisternis zitten. Dus God die komt met de sleutelbos. De Heer Jezus die komt vanmiddag met de sleutelbos van zijn genade. Hij opent de deur van de gevangenis. Zeg het maar eerlijk, Heere, ben ik dat? Ja. En zegt de Heere, dan wil ik u zou uit die gevangenis leiden. Kom maar mee, zegt de Heer. Mag je nou staan in de vrijheid. Ik wil u uit de gevangenis leiden. En ik wil u licht geven. Blinden schenkt het lieflijk licht. Die nou het stof lag neergebogen, die wordt door God weer opgericht. Gemeente, zo staat Christus als het verbond van het volk vanmiddag voor ons. En ik hoop dat u mag zeggen, nou ben ik echt ervan overtuigd. Ik ben een kind van het licht geworden. Mijn ogen zijn open gegaan voor Christus. Ik wil de vorst der duisternis niet dienen. Ik vind mijn vreugde niet in deze wereld. Mijn grootste vreugde is in deze Zoon van God. En als u nog niet bent, gemeente, de oproep klinkt. Leg de werken van de duisternis af. En doe vanmiddag nou de wapens van het licht aan. Romeinenbrief. Ik ben het licht der wereld. Dan zegt de Heere die mij volgt. Volgt u hem. Die zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht van het leven hebben. Onze laatste gedachte, de verering voor de Heere. Ik weet, als de Heere die vrijheid schenkt, hè, als de Heere de ogen opent, dan gebeurt er iets in het hart. Ga je jezelf dan eren, ga je jezelf dan prijzen en zeggen, wat ben ik goed, hè? Nee. Als een kind van God hoogmoedig en trots wordt op ontvangen genade, dan vraag ik me af of dat wel een kind van God is. Dat is misschien scherper zegt, maar ik meen het echt. Als je trots wordt dat je genade hebt ontvangen, dan vraag ik me af of u genade hebt ontvangen. Gemeente, niemand anders mag de eer krijgen dan God alleen. Dus genade maakt ons altijd klein. Genade geeft altijd verwondering, Heere, dat u mij de ogen hebt willen openen. Wat een wonder. Nou, dat is wat de Heer ook zegt in het 8e vers, dat hij opkomt voor zijn eigen eer. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer, die zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Dus hè, de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal, de verbondsnaam, die moet alle eer ontvangen. Misschien dat de kinderen het wel weten, dat Mozes ook zat met die vraag, Heere, u roept mij bij dat brandende braambos, dan moet ik terug naar dat volk in Egypte, wat moet ik zeggen, wie heeft mij gezonden? Nou, zegt de Heere, zegt dit maar, ik ben de Heere, dat is mijn naam. Ik ben de verbondsgod. En zo krijgt Mozes de kracht om dat volk uit de duisternis van Egypte van Farao te verlossen en te brengen in het beloofde land. Hij wordt gezonden met de naam van de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, dat is wat de Heere zegt, ik ben de Heere, dat is mijn naam. De heerlijkste naam. Zo komt God tot ons met zijn verbondsnaam. Dan gaan we het zo meteen zingen, kinderen. Dat die naam alle eer moet ontvangen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dominee, wat betekent dat heel praktisch, zegt iemand misschien. Nou, heel eenvoudig. Geef nou geen eer aan andere mensen. Geef geen eer, heel praktisch, aan dominees. Misschien wil de Heere wel een dominee gebruiken om u inderdaad te trekken uit de macht van de duisternis tot dat wonderbare licht. Dat is een opdracht om de mensen de ogen te openen. Misschien zegt u, ik weet nog goed, die preek of die lezing heeft de Heere willen gebruiken om mijn ogen te openen voor Christus. Wees dankbaar, maar geef nooit de eer aan een dominee. Daar moet u echt voor waken. Vest op prinsen geen betrouwen. De Heere is een jaloers God. Hij kan dat niet hebben als u de eer die hem toekomt toch geeft aan iemand anders. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Ik geef mijn lof niet aan een gesneden beeld. Eigenlijk aan een afgodsbeeld, daar moeten we even denken. Kinderen, in die tijd in Israël waren er heel veel mensen die hadden allemaal afgodsbeelden. Van Baal, Asherah. En dan gingen ze voor buigen. Dan zouden zeggen de idolen. Maar misschien zijn er ook wel jongelui die opgaan in een bepaalde sport. Die zeggen voetbaldomen vind ik geweldig. Ik ga er precies bij, ik weet precies wie de beste voetballers zijn, voor welk bedrag. Zo van de ene club gaan naar de andere club. Ander houdt precies weer bij wat er met Formule 1 gebeurt. Misschien ben je wel een volger van een populaire zanger. En hangt er wel zo'n poster van zo'n idool op jouw slaapkamer. Het zou kunnen. Je volgt op Instagram belangrijke mensen in deze wereld. Maar ik zeg het eerlijk, al die mensen zijn ook maar sterfelijke mensen. En Johan Cruijff was een hele beroemde voetballer. Hij leeft niet meer. Een jonge vriend, vriendin, als je nou gaat sterven, inderdaad die laatste adem uitblaast, denk je dan echt dat zo'n idool, zo'n belangrijke man of vrouw in deze wereld jou kan helpen? Nee. Als je de levensadem uitblaast, gemeente, dan blijft de Heer Jezus over. Zijn genade alleen. Daarom zegt de Heer, mijn eer moet je niet geven aan popsterren, aan sporthelden. Nee, God heeft recht op alle eer. Aan eindige gemeente, waar gebeurt het verhaal? Een keer een tiener en die worstelde zo met die vragen, wie is God nou? Zelfs 's nachts hield hem dat bezig en midden in de nacht toen brak er een moment aan dat de liefde van God zo krachtig in zijn hart kwam. Hij was zo van verwonderd, diep geraakt. En kinderen, wat deed deze jonge tiener? Hij ging zo om 3 uur in de nacht naar zijn vader toe, Godvrezende vader. Met grote blijdschap, de tranen, die gingen zelfs over zijn gezicht. Zo blij was hij, vertelde aan zijn vader wat de Heere zojuist hem had gegeven. Hoe de Heere tot zijn ziel had gesproken. En wat zei toen die vader tegen zijn eigen zoon, jaar of 17, 18 denk ik. Hij zegt maar, wat jij nu vertelt. Er zijn maar een paar mensen in de gemeente die hetzelfde hebben meegemaakt. En die mensen die zijn veel ouder dan jij. Eigenlijk nam die vader het niet over van zijn zoon. Nou, die jongen die was helemaal verward. Hoe kan dat? Hij las een preek van een Puritein. En toen kwam hij tegen. Als nou bekeerd worden, de heerlijkheid van Christus mogen zien, dan kunnen de mensen die dichtst bij ons staan, vader, moeder, broer, zus, ons zomaar afwijzen. Die geestelijke les kreeg hij mee van die Puritein. Die tiener die moest leren, moet niet de eer geven aan mijn vader. Hij moet werkelijk alle eer geven aan God zelf. Als u de Heer Jezus mag kennen, geef God maar de eer. Niet een dominee, nee, God heeft recht op alle eer. Mijn eer geef ik aan geen ander. Ik hoop dat u mag zeggen, ja, die Christus is voor mij ook het verbond geworden. Hij is voor mij het licht dat opgegaan is in mijn hart. Ik geef u, Vader, Zoon en Heilige Geest, alle eer. Amen. We gaan ervan zingen uit Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En loof hem vroeg. En spa, dat betekent laat, de jongeren, de ouderen, de wereld hoor en volg mijn zakken met amen. Amen, na. Psalm 72, vers 11.